Na de preek zingen we uit het liedboek Gezang 460 een lied over de koning. 1, 3 en 5. Als antwoord. Twee zinnetjes proclameert Pilatus. In vers 5 zegt hij, 19 vers 5, zie de mens. En even later, in vers 14, zie uw koning. Gemeente van de Heer Jezus Christus, vanavond kijken meer dan 1 miljoen mensen, ik weet niet precies hoeveel, naar de Passion in Dordrecht. Ze zien fragmenten van het lijdensverhaal van Jezus omlijst door hedendaagse muziek. Wat je er ook verder van vindt, het is bijzonder dat zoveel mensen hier naar kijken. Wij zijn hier in de kerk en wij luisteren naar de Passion van Johannes. Het lijdensverhaal dat Johannes vertelt, een verhaal vol lijden en tragiek. Maar de grootste tragiek is niet dat Jezus lijdt of de ernst van zijn lijden. De grootste tragiek is dat mensen hem niet als koning erkennen. De koning die gekomen is om mensen te redden en vrede te brengen. En voor de evangelist Johannes is het koningschap van Jezus een belangrijk thema. In de laatste paar hoofdstukken komen we meer dan 10 keer de titel koning, het woord koning, tegen. Want alles draait om het lijden, waar alles draait om het lijden van Jezus, spreekt Johannes over zijn koningschap. Johannes de evangelist kijkt met een heel andere bril naar wat met Jezus gebeurt. Spreken andere evangelisten over het lijden van Jezus, dat hij overgeleverd wordt, dat hij ter dood gebracht wordt. Johannes zegt dat Jezus verheerlijkt zal worden. Ondanks het bittere lijden dat Jezus treft, ziet Johannes hem met koninklijke waardigheid. En als je goed kijkt, door de ogen van Johannes, naar wat er met Jezus gebeurt, dan schittert in dat lijden zijn glorie als koning. Het proces is al even bezig. We zijn er maandag mee begonnen. En gisteren lazen we het eerste deel van het Bijbelgedeelte al. De Joodse leiders proberen Jezus uit de weg te ruimen. Zijn aanwezigheid en onderwijs is ze een doorn in het oog. Hij is veel te kritisch op de tempel en op de traditie. Hij is veel te kritisch op de manier waarop zij met het geloof bezig staan. En wat nog het ergste is, hij claimt dat hij de zoon van God is. Hij handelt als God. Hij vergeeft mensen zelfs de zonde. Dat mag niet, dat mag God alleen. Jezus overtreedt de wet. Op allerlei manieren, daarom moet hij sterven. Dat is duidelijk voor ze. En Pilatus, dat is de Joodse aanklacht. En Pilatus schrikt ervan, lezen we in vers 8. Hij wordt bevreesd als hij de aanklacht van de Joden hoort. Want als Romein is Pilatus bijzonder bijgelovig. Er waren allerlei verhalen in die tijd, deden de omtrek over goden die in menselijke gedaante naar beneden kwamen. Die over bijzondere macht en krachten beschikten. En stel je voor dat Jezus één zo'n persoon is. Daar moest je je handen niet aan branden. En als Pilatus iets hoort over de Zoon van God, de Godenzoon, dan schrikt hij en dan rent hij gelijk naar binnen, naar Jezus toe. Vers 9. Jezus, zeg eens, waar kom je vandaan? Kom je uit de hemel? Ben jij zoon? Maar Jezus zwijgt. En de angst bij Pilatus die blijft. Ik heb je macht om je te laten kruisigen. Kom op, geef antwoord. En dan zegt Jezus, de macht die je hebt is je gegeven. Je hebt je van boven ontvangen. Ook weer zo'n kleine hint van Johannes, dat God in alles de regie heeft, wat er ook met zijn eigen zoon gebeurt. Pilatus wil zijn handen er niet aan branden, hij is bang. En die keert weer terug naar buiten, naar de Joodse leiders, en die zijn bijzonder slim, want ze herformuleren de aanklacht van een religieuze zoon van God naar een politieke koning. Hij heeft zichzelf koning gemaakt. Daar moet je Pilatus toch wel gevoelig voor zijn. Hij wil toch wel een vriend van de keizer zijn, een amicus Caesaris, een erenaam voor Romeinse burgers, een vriend van de keizer, een titel voor hooggeplaatste. Dat zal hij toch zeker wel niet willen verliezen, de privileges die hij heeft. Wie in een goed blaadje staat bij de keizer, kan op een glanzende carrière rekenen. En Pilatus, hij was de zoon van een arme slaaf en al gaandeweg omhoog geklommen, door ellebogenwerk, door vriendjespolitiek, had zich helemaal opgewerkt tot gouverneur. Dat wilde hij onder geen beding kwijt, dus hij is bang voor zijn eigen hachje. En de Joodse leiders hebben dat door. Ze zetten de zaak op scherp. Hij heeft gezegd dat hij koning is, Pilatus. Waar sta je nu? Wil je naar hem luisteren en vrijuit laten gaan? Of wil je een vriend van de keizer zijn? Dat wil je toch? Heel je leven staat in dat teken. Kies dan heden wie ge dienen zult. En zo plaatsen ze Pilatus midden voor de keus. En dat is trouwens elke keer weer, hè, als je het evangelie leest, dat die keus naar je toe komt. Het evangelie laat het niet in het midden. Het is zwart of wit. Je bent voor de Heer Jezus of je bent tegen hem. Pilatus, waar sta je? En eigenlijk is elke keer dat we in de kerk zijn, het evangelie hoorden, ook weer zo'n oproep. Lieve mensen, waar staan wij? Wie is de Heer Jezus voor ons? Als je hem niet wilt kennen, als je hem links laat liggen, dan ontloop je zoveel zegen in je leven en op termijn loopt het niet goed met je af. Dat zien we bij Pilatus. Maar als je voor hem kiest, als je door hem gewonnen laat, als je door hem laat meenemen, dan, ja, dan kom je in het echte leven. Dan gaat je leven openbloeien. Kies heden wie je dienen zult. En dan gaat Pilatus uiteindelijk, moet hij wat beslissen, dan gaat hij op de rechterstoel zitten. Aan de ene kant staat daar Jezus, aan de andere kant de woedende leiders van het volk. En dan spreekt Pilatus vers 14 iets bijzonders. Zie uw koning. Hij zegt het spottend om de Joden te treiteren. Ze wachten inderdaad op een koning. Hè? De psalmen spraken daarover. God zal een nazaad van David geven op de troon. En hij zou het volk bevrijden van de Romeinen, vrede brengen. Nou, hier staat jullie koning. Maar er staat een bloedige gestalte. Niet zichtbaar van zijn koninklijke heerlijkheid. En Pilatus is zich er niet van bewust. Maar op dat moment proclameert hij het koningschap van Jezus. Zie, uw koning. Zoals Jezus daar staat, getekend en gehavend, zo is hij koning. Wat een officiële veroordeling had moeten worden, wordt een officiële proclamatie van Jezus. En kijk, zegt Johannes, zie je wat daar gebeurt? Deze heiden spreekt iets bijzonders uit, een proclamatie. Het is zo bijzonder dat hij het, de plaats erbij schrijft, de dag en het tijdschip. Kijk maar in vers 13. Waar spreekt hij dat? Waar staat die rechterstoel? Lithostrotos, Gabbata, dat was de marmeren vloer waar zijn rechterstoel stond. Dat was de plaats waar de proclamatie plaatsvond. En het was de dag van de voorbereiding van het paasfeest, de 14e Nissan, de dag dat de huizen gereinigd moesten worden van het zuurdeesem. En daarom willen de Joodse leiders niet het paleis van Pilatus naar binnen gaan, want er konden resten van brood zijn en zouden zich verontreinigen. Daarom blijven ze buiten. Het was op die plaats. Het was de voorbereiding van de Sabbat. En hij zegt als derde de tijd. Het was het zesde uur. Rond die tijd werden in de tempel de paaslammeren geslacht voor het Pesachmaal, wat ze later op die avond zouden nuttigen. Op die plaats, op die dag, op dat moment onthult Pilatus de ware identiteit van Jezus. Jezus, de koning van de Joden. Nou, je kunt je voorstellen dat een grote contrast niet denkbaar is. Zoals Jezus daar slaat. Als je wat inleest over wat geeseling inhoudt, dan staat hij, zijn rug is helemaal tot op het bot kapot geslagen. Zijn mantel zit onder het bloed, zijn hoofd een doornenkroon. Scherpe doorns in zijn huid, er gutst bloed uit, blauwe plekken van de slagen, daar staat hij, gebutst en gedeukt. Zie uw koning. Straks aan tafel zullen we enkele woorden lezen uit Jesaja 53, die proclameerde al eeuwen geleden dat hij geen gedaante noch heerlijkheid zou hebben. Nou, zoals Jezus daar staat, staat hij niet als de leeuw van Juda, maar als het lam. Johannes nodigt ons uit. Kijk eens goed vanavond. Daar staat de koning, de Messias van Israël. Zie uw koning. Nou ja, je moet wel goed kijken. Het ligt niet voor de hand om Jezus zo te zien. En ik denk dat dat voor de mensen toen en voor ons misschien ook wel de aanvechting kan zijn. Dat Jezus op deze manier koning is. Dat we niet zijn macht zien, maar zijn nederigheid. Dat hij daar niet staat in zijn volle glorie, maar als de leidende knecht van God. Hij had 1 legioen engelen te hulp kunnen roepen. Maar heeft dat niet gedaan. Hij had met 1 woord alle mensen omver kunnen werpen, het kwaad kunnen vernietigen. Maar hij deed het niet. God had vanuit de hemel zijn zoon kunnen rehabiliteren op dat moment. Maar zelfs de Vader wacht. Dat is wel aangrijpend als je erover nadenkt. God kan ingrijpen, maar op dat moment doet hij het niet. En soms kan dat ook in je eigen leven een geweldige worsteling zijn. Dat God de macht heeft om dingen te veranderen, om een keer te brengen in je levensgang. Maar het gebeurt niet. Teleurstelling, de pijn, de moeite en de zorgen die blijven. Wat kun je daar soms mee worstelen? Dat de weg die God gaat, net zoals de weg die hij met onze heiland gaat, een weg van gebrokenheid is. Een weg van lijden, soms ook in je eigen leven. Begrijp je het? Nee, heel vaak ook niet. En soms, als je naar je levensgang kijkt en je ziet hoe moeilijk het is, als de dingen zich opstapelen, denk je, nou, voor mij hoeft dat niet. Ik vind dat wel erg zwaar. Al deed je belijdenis, vierde je avondmaal, al was je dominee, geloofde je er heilig in en toch die weg die God met je kan gaan, is soms zo moeilijk. Dat het knaagt van binnen. Heere God, waarom deze weg? U bent zo machtig. Waarom laat u dit nou allemaal gebeuren? En weet je, het kan, als je niet oppast, je zomaar gaan beheersen en naar God toe in de weg staan. Maar daarom is het goed dat je vanavond toch bent gekomen. Want Johannes nodigt ons uit. Lieve mensen, kijk nog even goed naar wat ik vertel. Zie je Jezus? Daar staat hij. Waarom gaat hij die weg? Nou, hij gaat die weg omdat hij het oordeel van God draagt over onze zonde. Wat is zonde? Nou ja, onze vruchteloosheid, onze eigen gereidheid, onze lauwheid, ons gebrek aan geloof, gebrek aan vertrouwen. Jezus lijdt. De machten van het kwaad woeden zich uit op hem zoals hij daar staat. Net als bij een hevige brand, als die niet op tijd wordt geblust. Ja, zoals bij het drama van de Notre Dame in Parijs. Na verloop van tijd, als iets hevig brandt, dan verliest het vuur zijn kracht. Jezus lijdt. In alle hevigheid woedt het vuur van het lijden, van de zonde, van de ongerechtigheid op hem. Hij lijdt om te boeten. Verzoening te doen. Hij draagt alles van ons. Die mantel, dat is alles van ons wat niet goed is. Dat draagt hij, daar is hij mee omhuld. Zo gaat Jezus de weg die voor ons tot redding is. Je moet goed kijken. Dwars door alle aanvechting heen, maar hij staat daar als onze heiland. En het formulier van het avondmaal vat het dan vaak zo mooi samen. Hij liet zich binden om ons te ontbinden. Hij werd verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij is gestorven om onze geven. Jezus ondergaat die weg vrijwillig tot het einde. En je moet wel luisteren, je moet wel goed kijken, maar als je meevolgt op die weg, dan kan het niet anders of je hart wordt erdoor geraakt. En je kunt het niet allemaal bevatten, wat dat lijden inhoudt, wat de toren, wat zonde inhoudt. Maar weet u, ik dacht, God komt ons nou vanavond te hulp. We kunnen het niet bevatten, maar we mogen het wel samen proeven. Aan tafel. Er staat brood en wijn. De Heiland is in ons midden. Hij zegt, kom. Alle dingen zijn gereed. Het is volbracht, heeft geklonken. Kijk eens wat ik voor je heb bereid en hij deelt het aan ons uit. Het brood der versterking. De wijn van de verzoening. Kijk, dit is mijn leven voor jou. Ik ben die weg gegaan om jouw redding te geven en leven. En wat vraagt hij van ons? Open handen. Om het te kunnen ontvangen. En het te kunnen nuttigen dat het diep van binnen in ons komt. Zijn heil. Opdat we eruit zullen leven en we zullen beseffen. O Heer Jezus, wat ben ik dankbaar dat u dit voor mij hebt gedaan. Dank u Heer Jezus, wij prijzen u. Zullen we dat doen? Amen.